BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 trouwens, aflevering 450 van BNR breekt. Dat dan weer wel. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het aantal jongeren dat voor het mbo kiest. Dat daalt flink en dat werkt het tekort aan vakmensen in de hand. Hoe kunnen we die mbo-opleidingen weer in trek maken? En we praten over een groeiend aantal files door hoge energiekosten thuis. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. In mijn panel vandaag, Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen.
Hoi.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft alles te maken met de adviezen die Johan Remkes gisteren presenteerde. Er was al wat gelekt. Er waren ook wel nieuwe en voor sommigen ook controversiële inzichten. Bijvoorbeeld het binnen een jaar opkopen van de grootste stikstofuitstoters rondom Natura 2000 gebieden, 500 à 600. En ondanks dat Remkes gisteren dit zei:
ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden.
Ondanks dat lijken de reacties van veel betrokkenen toch wel, nou, op zijn minst mild, soms zelfs positief. Je hoort, er is nu ruimte om met de adviezen aan de slag te gaan. Het kabinet zelf reageert pas volgende week vrijdag, maar wij bieden alvast advies aan de hand van ons breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes 1-op-1 overnemen. Wat vind jij? Geeft Remkes een goed compromis weer waar alle belangen aan bod komen? En ja, je kan nooit iedereen tevreden houden. Of ben je fundamenteel ontevreden met wat er gepresenteerd is? Maar dan hoor ik ook graag waarom. Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Het breekijzer, het kabinet moet de aanpak Remkes 1-op-1 overnemen. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Louise Vet. Zij is directeur van het Nederlands Instituut Ecologie, hoogleraar Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Het kabinet moet de aanpak Remkes 1-op-1 overnemen. Zegt u het maar.
Ja, ik ga je even corrigeren, want ja, ik ben nu geen directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie meer. Daar ben ik weggetreden, heb ik een opvolger. Maar dat even zeiden, ik ben wel voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En dat is een grote maatschappelijke coalitie die inderdaad ook samenwerkt aan het biodiversiteitsherstel in Nederland. Mm-hmm. En wij hebben natuurlijk ook de Remkes zelf geadviseerd. En ik zat ook in de commissie Remkes toen het stikstofrapport Niet Alles Kan Overal uitkwam.
Ja.
Mag ik nu je vraag beantwoorden?
Heel graag. 1-op-1 overnemen of niet?
Nou, ik zou zeggen, zeker er keihard tegenaan met dit advies. En ja, natuurlijk zijn er kanttekeningen te maken. Die heb ik ook. Ik ben natuurlijk eigenlijk ook, al ben ik de onafhankelijk voorzitter van Deltaplan, een donkergroene. Mm-hmm. Dus er zijn inderdaad kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ik ben heel blij. Het volgt ook heel sterk uit het advies Niet Alles Kan Overal. Maar wel echt op zijn Remkes, helder, krachtig, goed opgebouwd is het overgekomen. En ik denk dat positivisme, laten we nou samen gewoon aan de gang gaan. Daar ben ik zeker, daar kan ik helemaal achter staan.
Ja.
En dan zullen we snel moeten naar een soort landbouwakkoord waarin het dus ook nog eens een keer heel duidelijk wordt dat het eigenlijk gaat om een hele transitie in die hele landbouw.
Ja, en dat we dus niet alleen naar stikstof moeten kijken, maar dat het een veel breder verhaal is. Toch even kort, niet heel uitgebreid, maar even, wat zijn dan, als u kijkt naar dat rapport wat er ligt, wat zijn dan voor u moeilijke punten?
Nou, dus positief integraal aanpakken. Ja. Niet alleen maar over stikstof, maar ook over klimaat, bodem, water. Nou ja, alles wat we eigenlijk moeten aanpakken als uitdaging. Het tweede positieve vond ik de verdienmodellen voor de boer. Hè? Dus die boer, als je vraagt aan de boer om iets anders te doen, dan moet je ook zorgen dat het gewoon betaling voor werk wordt. En daar hebben we ook over geadviseerd, vind ik fantastisch. Maar wat ik minder vind, is de strakke zonering die er nu in zit. Alsof er dus een soort van landbouw is die verplaatst kan worden en dan lekker doorgaat. Zoals we dachten dat het ging, hè? Dat kan dus niet. We zullen in heel Nederland, en ik zou haast willen zeggen heel internationaal, moet je het ook bekijken, want we hebben ook de soja-import die we eigenlijk niet meer kunnen maken. We zullen toe moeten naar een transitie binnen, om te blijven binnen die ecologische grenzen die we nu tot nu toe altijd genegeerd hebben. Dus dat betekent dat ook als je als bedrijf zou worden verplaatst, of je gaat naar de zone van, nou, daar gaan we dan intensief produceren, ja, dan zal je toch rekening moeten houden met het feit dat we de kunstmest willen uitfaseren. Dat we 50% minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken in de toekomst. Mm-hmm. Ook vanuit Europa heel gepromoot dat we naar 25% biologisch moeten, et cetera. Dat kan niet alleen maar iets zijn van de boeren die nu even rondom Natura 2000 liggen. Want eigenlijk is de natuur, de staat van de natuur, daar heb je het over heel Nederland. En dat betekent dus ook in die verschovige bedrijven. Of ik zeg, ja, bedrijven moeten inderdaad allemaal omschakelen. Ja. Waar je ook bent. En dat kan ook heel goed. En dat kan ook eigenlijk heel veel betekenen voor de toekomst van de boeren op een positieve manier. Ja. Dus een voorbeeld. Mag ik één voorbeeld geven?
Ja, heel kort.
Dan hou ik even op. Ja. Dus we hebben het aanvalsplan landschapselementen aangeboden aan minister Van der Wal vorige week. Die laat zien dat als een boer dus niet alleen maar voedsel produceert, maar in feite ook meewerkt aan die 10% blauw-groene dooradering door heel Nederland, op agrarisch gebied, op particuliere terreinen, dat die boer daar 30 jaar lang gewoon voor betaald moet worden. En dat die betaald moet worden voor de aanleg, voor het onderhoud, maar ook voor de derving van inkomsten, omdat je daar niet meer produceert. Kijk, en daar kunnen we als maatschappij gewoon heel goed aan beginnen. En dat kan morgen betaald worden vanuit de transitiefondsen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De minister kan het zo oppakken, dan kunnen we morgen gelijk mee aan de slag. En dus laten we dat nou vooral gaan doen.
Oké, ik wil zo meteen nog wel even van u horen wat u dan vindt van Remkes. Die zei, hoogproductieve landbouw, waarbij ik dan een beetje denk bio-industrie. Daar is ook nog wel een toekomst voor. Daar ben ik wel benieuwd naar zo meteen wat u ervan denkt. Maar ik ga eerst een rondje in het panel doen. Piet, ons breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes 1-op-1 overnemen.
Ja. Mag dat ook als antwoord op een breken?
Ja, dat kan.
Oké, fijn, want het is wel weer een compromis. Hè? Dus zowel in het rapport als in de presentatie ervan wordt duidelijk dat het doel kennelijk was om een compromis te vinden tussen enerzijds milieuorganisaties en Natura-beleidsdoelen.
Ja.
En anderzijds de boeren. Alsof dat twee gelijke grootheden zijn. Milieuorganisaties en ons milieubeleid, die zijn er om die zijn er voor ons al voor ons maatschappelijk welzijn. Uh-huh. Die zijn er om onze gezondheid en ons land te beschermen. En tegelijkertijd hebben we een grote agrarische sector die vooral van export afhankelijk is, die vooral andere landen van voedsel voorziet, die erg vervuilend is en waar heel veel geld verdiend wordt. En zo'n sector wordt dan vergeleken met. Aan de ene kant hebben we radicale geluiden en aan de andere kant hebben we radicale geluiden. Dat is eigenlijk de boodschap van dit rapport. Uh-huh. Dat vind ik een hele rare boodschap. Dat zijn helemaal niet gelijke grootheden.
We leven wel in een poldermaatschappij waarbij je compromissen wil bereiken. Het rapport zegt ook integrale aanpak. Louise Vet zegt het net. Landbouw, natuur, bodem, water, kwaliteit, dierenwelzijn, natuur, gezondheid. Dan moet je toch uitkomen op een compromis? Of mag je daar radicaler in zijn wat jij betreft?
Je kunt er ook verder in gaan. Maar goed, het is natuurlijk wel een stap in de goede richting. En wat ook heel interessant is dat het instrument van onteigening, dat hebben we nu in die stikstofcrisis nodig, dat hebben we misschien in de toekomst in een klimaatcrisis nodig, dat wordt verdiept en op een manier wordt ingebed in de maatschappelijke verhoudingen, dat mensen het acceptabel vinden. Ja, dat is goed, want in de toekomst zullen we dat misschien ook weer nodig
hebben. En dat we ook nu kijken hoe dat in de toekomst moet. Oké, ik noteer één keer een Mia. Dan gaan we nu kijken bij Kalle Duvekot, want zit hij aanpak Remkes 1-op-1 overnemen?
Nou, wij zijn als Jonge Democraten heel erg blij met een hele hoop wat er in dat rapport staat. Hè, vasthouden aan 2030. En ook wat hij zei van ja, we moeten nu hele grote stappen gaan maken. Hij zei volgens mij letterlijk, het is belangrijker dat we nu een goed begin maken dan dat we in het juiste jaartal bij de nul uitkomen. Mm-hmm. Maar 1-op-1 overnemen, ja, dat wordt een beetje lastig. Het is ook geen concreet plan. Het zijn echt probleemstellingen en daarbij suggesties en aanpaksvoorstellen. En hij zegt ook zelf van ja, dit is geen plan op zichzelf. Er moet echt een landbouwakkoord komen.
Ja.
Daar zouden we inderdaad naartoe moeten gaan kijken. Dus niet 1-op-1 overnemen. Zeker omdat wij natuurlijk ook nog wel een paar twijfelpuntjes hebben. Bijvoorbeeld hij wil de KDW wil die op termijn afschaffen. Ja. De kritieke depositiewaarde.
Mits er een goede en ook juridisch houdbare andere meetinstrument bedacht kan worden.
Ja, exact. Ja? Maar dat moet er dan wel eerst nog zijn. Want hij zegt nu van ja, het moet wel een waarde zijn waarbij de natuur centraal staat. Dat is nog heel erg vaag. Dus we kijken nog wel van ja, wordt dat goed uitgewerkt? En daarnaast zegt hij ook van ja, er moeten een soort eikpunten komen. Volgens mij noemde hij 2025 en 2028 uit mijn hoofd. Om te kijken van ja, is dat hele plan nog wel haalbaar?
Mm-hmm.
Wij zijn heel erg bang dat dat dan wordt aangegrepen om weer de hele discussie en het hele maatschappelijk debat opnieuw te gaan voeren. En dat levert voor iedereen weer onduidelijkheid op. En dat brengt voor iedereen zijn levenszekerheden, et cetera, weer in gevaar. Dus daar zitten we nog wel een beetje mee van, ja, maak daar nou niet al te grote punten van. Evalueren is altijd goed. Halverwege even checken of je goed bezig bent is ook altijd goed. Maar ga niet weer dat hele debat opnieuw voeren, want dan zijn we weer terug bij af.
Mevrouw Vet, voordat ik met bellers ga, even een paar dingen aan u voorleggen. Die KDW, kritische depositiewaarde. Daarvan zegt Remkes inderdaad, daar zouden we eigenlijk van af moeten. We moeten gewoon kijken naar hoe gezond is de natuur. Eens?
Ja, nee. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, die KDW is gewoon een goed wetenschappelijk onderbouwd criterium. Maar het is eigenlijk net zoiets als dat we vervuiling, hè, of zeggen van, nou, voor onze gezondheid mag je maar zoveel van die stoffen in het water hebben, ik noem maar wat. Ja, daar heb je een norm voor nodig. Mm. Die norm, dat is deze norm. Dat is een norm, zoals KDW ook een norm is. Die kan je niet even laten vallen. Dan moet je echt wel een verdomd goed andere alternatief hebben. Dus daar ben ik ook nog wel huiverig om. Dat hebben wij ook gezegd van, dit is de norm zoals die nu is, maar het gaat er ook om hoe gebruik je hem. He, hij is nu heel belangrijk geweest bij de vergunningverlening. Heel belangrijk, maar en we weten dus ook, we kunnen daarmee ook rekenen van wat moet er dan eigenlijk in zo'n bepaald gebied gebeuren. Dat is natuurlijk, de hele ecologische verschillen zitten in die gebieden. En dus ook KDW's zijn heel verschillend. Mm-hmm. Dat is nog steeds heel goed hanteerbaar. Maar laten we zo zeggen, je moet je niet blind op staren. Want het, inderdaad, die natuur zelf, hè, die moet gewoon ook stralen. Die moet duidelijk meetbaar omhoog gaan. En ik begreep dat door dat kaartje werd er natuurlijk ook heel raar naar gekeken. Maar uiteindelijk is het toch de enige norm die we nog op dit moment hebben, waarop we die vergunningen hebben kunnen verlenen.
Vasthouden, zegt u dus. We gaan naar onze bellers.
BNR breekt. Ivan Verrips.
020-468-4x0 als je wil reageren op het breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes 1-op-1 overnemen. En ja, met wie kan ik anders beginnen dan met Fred? Goedemorgen. Fred?
Oh, goedemorgen.
Zeg het maar.
Met Fred uit Den Bosch.
Hallo.
Het klinkt ver uit de buurt, maar ik ben er toch.
Vertel.
Het is zo dat we dat rapport 1-op-1 moeten moeten overnemen. Anders krijg je dat het weer in die tunnel gaat van de politiek. En dan verpolitiseert het helemaal en er komt er niks van. Dan zitten we inderdaad over een paar jaar weer bij elkaar. En dan komt Remkes er weer aan. Maar dan is Remkes een stukje ouder geworden.
Ja.
En dan begint hij te slaan met de vuist op de tafel. Dus dat moeten we niet hebben. Hij heeft alles keurig verwoord. De emoties en de beleidsingrepen heeft hij keurig verwoord. Er zitten wat mitsen en maren aan vast. Maar we moeten dat alle kansen geven om met z'n allen aan tafel te gaan.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Fred. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met Fred in grote lijnen. We moeten het rapport van Remkes integraal overnemen en gaan uitvoeren. Mm-hmm. Ten eerste omdat de politiek zich maandenlang heeft verscholen achter, ja, we wachten eerst tot de uitkomst van het rapport van Remkes. En daarnaast willen we ook graag voorkomen met z'n allen dat de politieke partijen weer gaan shoppen in het rapport, wat voor hun eigenlijk van belang is. We hoorden het gisteren alweer direct na de persconferentie.
Ja.
Toen kwam Jesse Klaver aan het woord bij jullie politiek verslaggever Leenert Beekman. En het eerste wat Klaver zei is, fijn dat de kritieke depositiewaarde, de KDW's, dat die nog steeds erin staan.
Mm-hmm.
Nou, dat is dus precies niet het geval. Nee. Dat is dus feitelijk niet waar. Dus ja, dat is alweer precies waar het shoppen van politici begint hierin.
Ja, wordt flink geshopt. Dank voor het bellen. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nou, normaal ben ik niet zo zwart-wit, maar ik neig toch wel naar een ja, omdat in onze steeds verder fragmenterende en polariserende samenleving dit volgens mij de hoogste mate van integratie van alle deelbelangen is die we de komende decennia kunnen bereiken.
Ja, het is de minst...
als we het nu niet doen, dan gebeurt het denk ik nooit meer.
Minst slechte optie dus. Dank voor het bellen. We gaan nog even over wat andere onderwerpen doorpraten. Bijvoorbeeld over die steen des uitstoots. Dat was ook een woord dat Remkes gebruikte. Vind ik dan toch mooi om even te herhalen. Wat je nu ook terug ziet bij Agractie, Farmers Defence Force en ook bij LTO. Die zeggen, ja, gedwongen uitkoop, dat kan geen... dat moet eruit. Anders dan gaan we weer de straat op bewijzen van spreken. Kalle, is dat als zij niet willen, dat gaat dan weer ellende opleveren?
Ja, maar toch is Remkes daar heel duidelijk in. We moeten nu echt gewoon binnen een jaar best wel grote stappen gaan zetten. Mm-hmm. 500 tot 600 boerenbedrijven uitkopen.
Binnen een jaar, hoe realistisch is dat? 500 bedrijven uitkopen? Althans, eerst nog kijken of ze hun bedrijfsvoering kunnen veranderen. Zo niet, dan gaan we kijken of we ze kunnen verplaatsen. En als ze echt niet mee willen doen, dan moet er uitgekocht worden. Binnen een jaar, 6 oktober 2023 is het geregeld. Ik geloof er niks van.
Nou, ik ben geen expert op de capaciteiten van het ministerie van Landbouw. Dus of dat haalbaar is voor hen, daar zullen zij over moeten gaan. Volgens mij heeft Remkes daar heel goed naar gekeken dat wat wel en niet haalbaar is. Hè. Anders dan had hij niet gezegd, we kunnen vasthouden aan 2030. Maar er moeten daar gewoon echt hele grote stappen worden gemaakt. En ik snap dat dat voor een hele hoop mensen ook heel erg moeilijk is. Want die zullen misschien een familiebedrijf uitgekocht zien worden. Maar er is daar ook al door Remkes gezegd, ja, er zal op sommige momenten echt wel dwang toegepast moeten worden. Mm-hmm. Want we moeten het nu doen. Het komt omdat we het gewoon 30 jaar lang voor ons uit hebben geschoven.
Er was ook nog een kritiek trouwens op D66... om de uitspraken van Tjeerd de Groot, die heel lang heeft gezegd, ja, we moeten de veestapel halveren en dergelijke. Daar was Remkes niet zo blij mee. Die noemt dat buitengewoon onverstandig en polariserend. Ben je het daar met hem eens?
Nee, daar ben ik het niet met hem eens. Het is echt 30 jaar lang een taboe geweest om het hierover te hebben. Hij noemt het ook volgens mij bijzonder idealistisch voor een anderszins pragmatische partij. Ik zou dat om willen draaien. Dit is eindelijk een partij die heel erg pragmatisch daarin is en zegt van ja, we hebben 30 jaar lang dit gewoon niet aan willen pakken als politiek. Nu moet het wel. En dan gaat het pijn doen. Maar dan gaan ze wel staan voor wat er moet gebeuren.
Ja. Louise, die 500 à 600 bedrijven, moeten die gewoon keihard weg? Of zijn er ook andere opties voor?
Nou, kijk, dat er echt de grote, zal ik maar zeggen, enorme uitstoters, ja, daar zullen we toch echt iets aan moeten doen. Mm-hmm. Dus in die zin zou ik zijn voor uitkopen. Ik ben wel huiverig over verplaatsen. Want ik denk, laat dat even duidelijk zijn, dat te verplaatsen naar een ander deel in Nederland of zelfs het buitenland zonder die echte verscherping van die ecologische grenzen, hè, dat is eigenlijk verplaatsen van het probleem. Dat vind ik echt niet goed. Dus ik zou eigenlijk veel meer willen inzetten op een echte grootschalige transitie van ook die bedrijven. En want dan zit je. Kijk, in een transitie moet je altijd iets afbreken en je moet iets opbouwen. Nou, als we inderdaad sommigen die echt niet meer kunnen in deze tijd, hè, dat hebben we ook met de NERTS gezien, bij wijze van spreken. Dan moet je dat gewoon uitkopen. Maar laten we dan in hemelsnaam oppassen met wat met al dat publieke geld dan wordt gedaan. Ja. Hè, om dan elders te beginnen. Dus dat vind ik wel een belangrijk punt. Ga investeren in echt een totale omschakeling, dat we op een andere manier kijken naar onze landbouw. En dat zal inderdaad betekenen toch een mindere focus op export, een kringloopsluiting die lokaler is. Er zijn er echt omschakelingen die heel rigoureus zijn. Maar dan heb je wel een toekomst voor boeren, voor een volhoudbaar systeem. Ja. Dus dan denk ik dat de maatschappij ook veel meer respect heeft voor boeren, waar het natuurlijk ook ontzettend pijn heeft gedaan voor boeren, dat ze altijd een Zwarte Piet krijgen toegespeeld. Dus kijk eens naar, heel creatief, hoe je dus op een positieve manier met deze boeren aan de gang kan. Vergeet niet dat er een heleboel boeren zijn die het eigenlijk al heel goed doen, een hele goede financiële marge hebben, omdat ze minder kosten aan de voorkant hebben en extensiever, meer extensief zijn, maar in feite een beter verdienmodel hebben.
Piet, ik hoor publiek geld, dan denk ik even aan jou. Dat heb ik heel vaak, als ik aan belastinggeld hoor, dan denk ik opeens aan jou. Random, ook gewoon buiten de uitzending, gebeurt regelmatig. Maar maak je je daar zorgen om? We gaan vele miljarden uitgeven aan dit soort boeren dus. Remkes heeft ook gezegd, we moeten die boeren gelijk de beste deal geven die er is. Niet een soort onderhandelspelletje ermee gaan spelen. Dat gaat heel wat klauwen met geld kosten.
Ja, dat klopt.
Is het zorgelijk of niet?
Nou, dat weet ik niet. Het is denk ik eigenlijk een heel normaal publiek instrument om bedrijven of particulieren uit te kopen. Dat komt op allerlei manieren voor. Als je een koophuis hebt, kijk maar eens in je koopcontract van destijds, dan staat er een clausule in.
Als er een snelweg moet komen, dan
De gemeente een metrobaan aanlegt, ja, dan kunnen ze je uitkopen. Ja. En bij zwaarwegend maatschappelijk belang kan het ook zo zijn dat je niet alleen uitgekocht kunt worden, maar dat er ook dat je gedwongen uitgekocht kunt worden met daaraan vast een compensatie. Dan wordt de onderhandelingspositie van degene die uitgekocht wordt natuurlijk zwakker, als het ook gedwongen kan. Want dan is er altijd die stok achter de deur. Dus dan is het bedrag dat je uiteindelijk krijgt natuurlijk lager. Mm-hmm. Maar alsnog zijn daar hele gangbare methodes voor om dat bedrag uit te rekenen. Ja, maar ik snap dat als je een financieel belang bij hebt en je ziet het woord gedwongen staan, dat je dan denkt, oh, nou, daar gaat die grote som geld die ik in het vooruitzicht had. En hier ga ik tegen protesteren. Maar dat protest heeft denk ik vooral te maken met zoveel mogelijk het onderste uit de kan willen halen. En niet met alle andere argumenten die daar de laatste tijd bijgehaald worden.
Ja. Voordat ik Frans aan... Nee, ik ga nu gewoon nu Frans aan het woord laten. Frans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, kijk, van de focus op de discussie gaat nu ook weer heel erg alleen over de landbouw. Ja. Remkes heeft het wel zeker ook breder getrokken van... kijk ook naar de andere sectoren. Ja. Maar ik denk dat het ook een heel belangrijk punt is. Remkes spreekt over de landbouwvisie. Welke rol vinden wij belangrijk dat wij als Nederland... in de voedselvoorziening in de wereld willen spelen? Mm-hmm. We onderschrijven allemaal de Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties. Nummer 2 is, we willen geen honger in de wereld. Wat voor rol willen wij vanuit Nederland met onze kennis en kunde op dat gebied daar nou in spelen? Die discussie wordt niet gespeeld. Want op het moment, ik hoorde Jesse Klaver gisteren ook op de achtergrond. En dan denk ik van, goh, je hebt het gewoon niet begrepen. Want je voert de verkeerde discussie. Ga nou ook macro nadenken over die landbouwvisie.
Ja, maar dat zal waarschijnlijk in zo'n landbouwakkoord moeten komen.
Dat moet absoluut in een landbouwakkoord komen. Dat, in mijn optiek moet dat de basis zijn. En voor de rest, ook over de piekbelasting... en daar schrijft Remkes ook wat over de rol van de terreinbeherende organisaties. Hoe beheer je de natuurorganisaties? Ja. Laat ik één voorbeeld noemen. De heide die vergraast. Nou, dat weten we allemaal. Dan moeten we wat met schapen, die kunnen het gras eten. Maar op dit moment komt de wolf Nederland binnen. Dat demotiveert natuurlijk de schapenhouders enorm... om op een goede manier ook met het beheer van de natuurgebieden aan de gang te gaan. Ja. We moeten daarin keuzes maken. Daar zullen we ook stevige keuzes in moeten maken. Maar heel vaak willen we alles. En dat is nou net hetgene wat Remkes denk ik op een hele goede manier benoemt. Niet alles kan overal, maar er zijn ook heel veel plekken waar wel dingen kunnen. En daarin moeten we keuzes maken.
En die zegt ook duidelijk inderdaad... naast landbouw moeten we ook kijken naar industrie, naar bouw en naar mobiliteit. Kalle, tot slot voor nu. Wat ook nou je vraag? Ik wou nog iets aan je vragen. Oh ja, inderdaad, Nederland als landbouwland. Remkes zei gisteren ook, Nederland is een land van boeren. Nederland blijft een land van en voor boeren. Ook voor jonge boeren is er een toekomst weggelegd. Je kreeg soms wel eens de indruk dat de zittende politiek... ongeveer de helft van de landbouw de nek om wou draaien. Blijft Nederland een boerenland, denk je, wat dat betreft?
Ik denk dat we zeker een heel erg groot aandeel houden in de wereldvoorziening in voedsel. Ik bedoel, we zijn naast de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwgoederen. Ook als we daarin heel erg gaan snijden, blijven we heel erg groot. En daarom is het ook zeker aanhakend op de inbeller daarnet heel erg belangrijk dat we ook op internationaal gebied gaan kijken. Hey, welke rol willen wij daarin vervullen? En vooral ook wat kunnen wij daar samen met Europa voor doen? Johan Remkes zei volgens mij gisteren ook al dat er boven de 30% van onze de stikstof komt, ook uit het buitenland. Dus de volgende stap nadat we een landbouwakkoord hebben... zou ook zijn om zeker eens te gaan kijken met onze buurlanden... Hey, hoe kunnen we dat ook als Europa zijn verminderen. En daar kunnen we ook meteen dan het punt in meenemen... welke rol willen wij in de wereld vervullen.
Ja. Louise, tot slot, ben je het eens met Frans? Die zegt het gaat veel te veel over landbouw. Dat sluit ook een beetje aan bij wat Remkes gisteren zei. We moeten ook naar al die sectoren kijken. En als we nu verder gaan met zo'n integrale aanpak... laten we dan misschien natuurlijk ook over landbouw blijven praten. Dus geloof ik 40% van de uitstoot. Maar ook goed kijken naar al die andere sectoren... en dat misschien ook die aandacht daarvoor iets eerlijker verdelen.
Ja, dat stond ook al in het rapport. Niet alles kan overal. Maar zeker die andere sectoren die moeten kunnen bijdragen. En daar moeten we veel meer druk op zetten. Dat vind ik ook. En het is niet alleen maar de boeren. Nog even als laatste mag ik zeggen dat ik de boeren echt als een oplossing zie. En als wij het uit de politieke discussie willen halen... ik zeg ook tegen het CDA of een VVD of wat dan ook... als wij in staat zijn om in Nederland op een echt duurzame manier voedsel te produceren... En dan ook nog die biodiversiteit te behouden, die natuur te herstellen... ja, dan hebben we het mooiste exportproduct voor eigenlijk elke metropool in de wereld. Want we in dit kleine landje, als we dat voor elkaar krijgen... ja, dat kan met een echte transitie. Ja, super, dan zie ik een supergoed voorbeeld voor hoe wij... met onze innovatieve landbouwsector niet de wereld gaan voeden... maar wel met kennis. En... ik hoop dat het die kant op gaat.
Nou, laten we zien of dit rapport daar een soort nieuw begin van kan zijn... om die discussie te voeren. En ook van de industrie kwam al positieve geluid. Althans, Gemelot en Tata Steel, die zeiden... ja, wij hebben ook verantwoordelijkheid in dit stikstofdossier. Nou, wellicht kan dat allemaal worden meegenomen. En eigenlijk is het best kort, 1,5 week het kabinet... voordat de reactie komt. Maar die verwachten we ergens eind volgende week. Oké, dank. Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel... en hoogleraar Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Zometeen praat ik met mijn panelleden door over het andere nieuws van de dag... over het aantal jongeren dat voor mbo kiest. Dat daalt flink. Terwijl we juist heel veel vakmensen nodig hebben. En we praten over het groeiend aantal files door hoge energiekosten thuis. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Carla Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen met het mbo. Want steeds minder jongeren kiezen voor een mbo-opleiding. Blijkt uit CBS-cijfers. En het gaat vooral om de studierichtingen techniek, industrie en bouwkunde. Een daling te zien van 0,7 procentpunt ten opzichte van 10 jaar geleden. En ja, dat zijn nou juist de beroepen waar behoefte is aan nieuwe aanwas. Waar heel veel vraag naar is. Kalle, ooit een mbo-opleiding overwogen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ik ben daar gewoon niet goed genoeg met mijn handen voor. Ik kan alleen iets met een boek.
Ja, oké. Piet? Ook
ja.
Wel,
ja, ik heb wel opgezeten. Ik heb met een stapelaar. Ik heb wel mbo, hbo en universiteit gedaan.
Ja, ja. En wat heb je gedaan?
Ik heb een jaartje heb ik de middelbare hotelschool gedaan.
Oh, leuk.
Ja, dan leer je vooral heel veel over koken.
Ja.
Dat was heel leuk, ja. Maar toen dacht ik, ga weer wat anders doen.
Ja, dan doe je ook wijnproeven op school, toch?
Ja, zeker.
Aan het begin van je lesdag en dan nog de rest van de dag doortrekken.
Nou, we hebben eigenlijk best wel veel gedronken in dat jaar. Ja. En dan was ik 16, ja, klopt. Nou, niet zegt.
Dus de beste tip om naar het mbo te gaan, denk ik. Nee, serieus. Piet, heb jij ideeën over het... Ja, kijk, we zitten heel erg in een samenleving waarbij het idee is van... als je kan, dan moet je lekker HAVO gaan doen en liever nog VWO... en dan liever nog naar een universiteit. En ja, dat wordt ook heel erg gepusht. We moeten allemaal hoog opgeleid zijn, maar we hebben ook allemaal praktische banen nodig. Help eens eventjes, hoe kunnen we dit probleem oplossen?
Ja, zeker. Ik denk dat er een combinatie van oplossingen nodig is. Het is denk ik voor een deel is het imago. We hebben het over hoog en laag opgeleid. Ja. En we hebben ook een redelijk elitaire samenleving in culturele zin. Ook naast dat in een economische zin zo is. Hè. Dus er wordt neergekeken op mensen met praktische beroepen. Nou, dat is compleet onterecht. Ik bedoel... Als consultant of als manager, ja, wat kun je dan nou eigenlijk?
Ja. Terwijl
als
je, wat voeg je toe?
Wat voeg je nou, ja. Of een econoom, wat voeg je dan, je dan toe? Terwijl als je een technisch beroep hebt, dan kun je echt iets. En dan voeg je daadwerkelijk toegevoegde waarde toe. Dus het zit hem in die zin zit het hem in waardering en hoe spreken we erover. Het zit hem ook in bekendheid. Dus je moet denk ik ook heel duidelijk maken aan jongeren van oké, maar wat kun je nou als je die opleiding gedaan hebt? En dan ligt er eigenlijk een heel erg mooi veld aan beroepen voor je open. Hm. En derde is het geld. We hebben al best wel redelijk goed betaalde technische beroepen, hè, in Nederland. Vaak is het wel zo dat je onderaan de ladder begint.
Ja.
En daar zijn de lonen laag. Als je mbo niveau 4 gedaan hebt, dan kun je best wel als een startbaan kun je terechtkomen in iets met 12 euro of 14 of 16 euro per uur. Mm-hmm. En ik denk dat je daar ook aan moet sleutelen om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijke beroepen zijn vanaf het begin van je carrière. Ja.
Is dat niet al beter geworden de afgelopen jaren? Want vroeger leefde er misschien wel het beeld van mbo, dat zijn allemaal laagbetaalde banen. Terwijl dat is ook niet meer per se zo, toch?
Is niet meer per se zo, maar er kan zeker nog het een en ander gebeuren. En ik denk dat dat we daar de komende tijd, dat zie je eigenlijk altijd als die instroom op het mbo in het nieuws is, dan zie je eigenlijk altijd dat dan in de oplossingen wordt altijd meteen weer gesproken over imago. En we moeten weer een soort tour waarbij we bekendheid gaan genereren. Mm-hmm. Dus er wordt altijd naar de niet-financiële oplossingen gekeken. Maar we moeten ook zeker naar salaris kijken, denk ik.
Portemonnee trekken. Dus Kalle, heb jij er ideeën over? Hoe gaan we dit aantrekkelijker maken? Wie, ja. En wie moet dat doen ook?
Nou, ik sluit me helemaal aan bij wat Piet inderdaad zegt... over dat het gewoon financieel aantrekkelijk gemaakt moet worden. Maar het gaat hier ook een beetje om gelijke kansen. Er wordt eigenlijk een heel erg raar en een beetje willekeurig onderscheid gemaakt... tussen meer praktisch opgeleide studenten... en wat meer theoretisch opgeleide studenten. Denk aan studentenverenigingen, denk aan introductieweken, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk allemaal gescheiden gehouden. En dat klopt eigenlijk niet, want... iedereen in die groep is gewoon student. En die moeten daarom gewoon dezelfde kans hebben op echt het studentenleven. Mm-hmm. Je hoort wel eens van die horrorverhalen dat dan, omdat iemand een praktische opleiding doet, geweerd wordt uit een café. Nou, ja. Dat is bizar. Ook later in het leven moeten er gewoon gelijke kansen daarvoor zijn. Ik heb een hele tijd geleden ook een boek gelezen van David van Rijbroek over hoe ons parlement werkt, et cetera. Mm-hmm. En daar heeft hij het ook heel erg over de diploma-democratie. En volgens mij 80% van de zetels in ons parlement en in onze gemeenteraden en onze provinciale staten worden door theoretisch opgeleide mensen bezet. Terwijl zij helemaal niet een meerderheid van Nederland uitmaken. Nee. Dus daar moeten we ook gewoon wat aan doen van hoe zorg je dat je ook gewoon daarin gelijke kansen hebt en goed vertegenwoordigd wordt.
Ja, misschien moet dat, nou wat jij zegt ook, dat het onderwijs wat meer fluïde wordt. Dat je niet of HBO of WO of MBO doet, maar dat het wat meer ook door elkaar heen stroomt. En dat je ook wat meer van elkaar ziet en ja, wat meer verweven is met elkaar.
En ook wat meer met elkaar omgaat, zodat er ook inderdaad wederzijds respect daarvoor ook gewoon daardoor gewoon ontstaat. Ja. Dat soort oude structuren van een heel erg traditionele studentenverenigingen ook wat meer doorbreken.
Ja, en dat je misschien MBO'ers interesseert in een HBO-opleiding en andersom als dat allemaal gaat. Nou, oké. Als jongeren dan voor een MBO-opleiding kiezen, althans ja, 0,7% in 10 jaar, is dat veel?
Ja, nou ja, dat is wel weer 0,7% personeelstekort erbij.
Dus dat is dan toch wel veel. En jongeren die dan wel voor een mbo-opleiding kiezen, die kiezen vaak voor beroepen als kapper, schoonheidsspecialisten of een baan in toerisme- en recreatiesector. Denk even aan hotelopleiding. Is dat problematisch of moet je dat lekker doen als je dat leuk vindt?
Nee, je moet
moeten dat mensen gaan pushen om iets in de bouw te gaan doen?
Je moet het voor, ja, pushen, wat is pushen? Je moet mensen vooral laten doen wat ze leuk vinden. Maar je moet ook duidelijk maken wat de beroepsperspectieven daarbij zijn. En dat geldt voor alle opleidingsniveaus. Hè. Dus je moet ook aan de 18-jarige duidelijk maken hoe je toekomst eruit ziet als je antropologie gaat studeren. Of sociologie. Wat hele interessante en nuttige studies zijn. Maar het beroepsperspectief dat daarbij hoort, moet aan mensen bekendgemaakt worden. En hetzelfde geldt voor technische beroepen.
Misschien een onverwacht bijeffect van de hoge energieprijzen.
Vielen. Zit weer in een file.
Kans is groot dat je binnenkort vaker in de file staat. Vreest de coalitie anders reizen? Naar aanleiding van een onderzoek dat ze gedaan hebben onder thuiswerkers. Want 46% van de thuiswerkende Nederlanders geeft aan dat ze van plan is om weer kantoor te gaan. En om daar de auto voor te nemen. En dat heeft te maken met de besparingen op de energierekening thuis. Piet, ik zit dan te denken, als ik een beetje bierviltje reken, heeft het zin om in mijn benzineauto te stappen om naar kantoor te rijden om thuis de cv uit te laten? Kan dat uit? Ja, het hangt er misschien vanaf hoe ver je van je werk woont. Maar...
Ja, precies. Ja. Het hangt vanaf. Ik heb zitten rekenen. Het hangt vanaf van heb je een kilometer. Ja, iedereen heeft een kilometervergoeding. Ja. Sommige mensen ook een thuiswerkvergoeding.
Dus... En ook niet iedereen heeft een kilometervergoeding
nee,
trouwens.
Nee, okay. Precies. Ja. Maar goed, stel je hebt die thuiswerkvergoeding niet. En je hebt wel een kilometervergoeding. Je werkt ver van je huis. En dan heb je thuis hoge energiekosten. Ja, dan tekent het zich uit dat je inderdaad beter naar je werk kunt. Omdat dat financieel gewoon gunstiger is. Dat weegt dan op tegen die benzinekosten.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk wel diep triest dat mensen dit soort maatregelen moeten gaan nemen om rond te komen. Dat zegt wel iets over hoe het mensen, zowel laag als middeninkomens, toch wel water aan de lippen staat op dit moment.
En bovendien, de energierekening op werk, die wordt ook door iemand betaald. Dus uiteindelijk wie betaalt dat uiteindelijk? Ja, die werkgever. Maar
ik weet niet of de verwarming nou hoger moet als er meer mensen in de kantoorruimte zitten.
Nee, maar energie is al duurder.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Dus ja, uiteindelijk of je het naar links of rechts van betaalt. Oké. Doordat meer mensen dus de auto pakken, worden files steeds langer. Maak je daar zorgen om, Kallen? We zien het ook in de verkeersinformatie elke ochtend. Het gaat weer richting de honderden kilometers.
Ja, nou, het is gewoon zorgelijk. Zeker inderdaad, om wat Piet al zei. Het is gewoon een verschrikkelijke reden dat mensen gewoon thuis de verwarming niet meer aan kunnen zetten. En daarom maar naar kantoor bijna vluchten. Het is natuurlijk ook ontzettend slecht voor het milieu dat we met z'n allen in de file staan. Ontzettend slecht voor de economie dat we met z'n allen in de file staan. Het artikel gaf al een aantal oplossingen. Help met het verduurzamen van die huizen, zodat dat ook wel weer scheelt in die energierekening. Zorg voor alternatief transport als werknemer. Maar als overheid kunnen we daar ook wat mee. Ga gewoon echt goed investeren in het openbaar vervoer. Zorg dat je gewoon betrouwbare dienstregelingen hebt, et cetera, et cetera. Dat alles gewoon rijdt.
Er is ook veel om te doen nu, want je staat hutje-mutje in de trein.
Exact. Ja. En ik had vanochtend op weg hier naartoe al dat er twee treinverbindingen op rij wegvielen vanwege vertragingen. Ik ben net iets voor 11 de studio binnenkomen hollen.
Daarom ben je helemaal bezweet.
Ja, dat valt ook best wel mee.
Schapje.
Maar je ziet gewoon dat als mensen echt ergens op tijd moeten zijn en ze denken, zal ik de trein nemen of zal ik de auto nemen? Dan kiezen ze toch voor de zekerheid van die auto. En dat moeten we niet hebben.
En die trein moet betrouwbaarder en betaalbaarder worden, denk ik.
Zeker.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Ja, even kort die huizenprijzen. Derde kwartaal gemiddeld met bijna 6% goedkoper geworden. Fijn als je een huis wil kopen, dramatisch als je een huis hebt?
Nou, ik weet niet of je daar nu al uitspraken over kan doen. Altijd na de NVM-cijfers komen de kadastercijfers. En dan zie je wat er heel precies gebeurt. Lastige is dat, zoals ik het begrijp... ik heb het ook maar gisteren door onze woningmarkteconoom laten uitleggen... maar het is zo dat er natuurlijk prijskategorieën zijn van woningen. En als er sommige woningen bijvoorbeeld op dit moment gewoon niet verkocht worden... heel lang te koop staan, dan komen er minder van die categorie woningen in dit totale cijfer. Ja, ja. Dus dat wordt een samenstellingseffect genoemd. En daardoor kan het zo zijn dat het eigenlijk minder dramatisch is dan het nu zo lijkt.
Oké, we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Kalle, jij wil het hebben over een noodoproep van wetouders. En die hebben een brandbrief gestuurd en die zeggen... help ons met het uitbetalen van een energietoeslag aan studenten... want er is eigenlijk te weinig voor geregeld.
Ja, nee, we zijn best wel alarmerende verhalen uit de studentenhuizen. Echt mensen die zelfs hun laptop oplader dan expres laten verhitten... om dan als kruik te gebruiken, met al het brandgevaar natuurlijk van dien. En er moet daar gewoon inderdaad wel goed wat voor geregeld worden. Het kabinet is daar wel mee bezig. Hè. Er werd eerst gezegd van energietoeslag is toch niet voor studenten. Dat is toen bij de rechter aangevochten. Toen heeft Kaag volgens mij naar de Kamer een brief gestuurd... van nou, dan gaan we kijken naar de individuele bijzondere bijstand... of we ze daarmee kunnen helpen. In principe heel goed, want dat galmt ergens, dat echo ergens maatwerk. Maar ja, dan moet je dat wel goed blijven uitvoeren. Mm-hmm. Dat is nu aan Carola Schouten. Mij zien vooral nu een beetje de zorg dat misschien die drempel... om daaraan te voldoen, hè, voor de individuele bijzondere bijstand... net wat te hoog wordt gelegd voor studenten. Dus daar hebben we geen directe bewijzen van... maar daar maken we ons wel heel erg zorgen van. Want ja, wij zien het nu al gebeuren, dat terwijl je nu al hebt... dat studenten in dezelfde woonsituatie zitten... maar een andere financiële compensatie... krijgen vanwege de stad waarin ze wonen... Mm-hmm. dan zometeen misschien ook nog je studenten krijgt... die eigenlijk wel voldoen aan de voorwaarden van die energietoeslag.
Ja.
Dat niet mogen krijgen van hun eigen gemeente... en dan ook net buiten de boot vallen bij de individuele bijzondere bijstand.
Ja.
Dus wij willen echt oproepen aan vooral Carola Schouten... ga goed kijken naar die uitwerkingen... zorg dat die studenten ook gewoon de winter doorkomen.
Maar is dit ongelukkig omdat er ook allerlei dingen zijn... rondom privacy en gegevens die op bepaalde plekken wel en niet zijn? Dat soort zaken? Of is het gewoon onwil, denk jij? Wat hier gebeurt. Want ja, de studenten kunnen geen aanspraak maken op die 1300 euro bijvoorbeeld.
Nou, ik denk dat dit weer een geval is van wat laat je aan het Rijk over, wat laat je aan de gemeentes over. Er is nou een hele hoop aan de gemeentes overgelaten.
Dat werkt dus niet?
Dat pakt in een hele hoop steden verschillend uit. Met dus eigenlijk gewoon ongelijkheden en ongelijke kansen tussen verschillende studenten. Dat wil je niet hebben. Dus daar moet er echt een beetje vanuit Rijk gekeken worden. Hoe gaan we dat een beetje recht trekken? Hoe gaan we zorgen dat er eigenlijk niemand buiten de boot valt die steun gewoon echt nodig heeft?
Ja, en daar kan niet al te veel tijd overheen gaan, denk ik.
Nee, zeker niet, want het wordt nu al kouder. Ik dacht vanochtend al aan een aantal maatregelen om met mijn huis af te spreken. Ik woon een studentenhuis uit de jaren 60, komt op pand. Om een beetje alles te gaan drukken, want de rekeningen gaan snel naar boven en de temperaturen gaan snel naar beneden.
Maar hoe kan het nou dat het niet krijgen van 1300 euro... überhaupt al de reden is dat je in de financiële problemen komt? Dan is er toch een groter achterliggend structureel probleem. We hebben redelijk veel studieschulden in dit land. En de basisbeurs, de nieuwe basisbeurs, die is ook aan de lage kant. Dat zijn toch twee verschijnselen waar ook jouw partij heeft bijgedragen?
Nou, het is zeker zo dat gewoon studenten heel weinig financieel vlees op de botten hebben. We zijn in ieder geval blij dat er überhaupt weer een basisbeurs is. Geen leenstelsel. Daar val ik zelf nog wel onder. Maar inderdaad, we kunnen altijd gewoon kijken naar hoe kunnen we die compensatie beter krijgen? En hoe kunnen we die basisbeurs inderdaad goed krijgen? Hoe gaan we structureel inderdaad de positie van studenten verbeteren? Maar dat lijkt me wel echt een ander gesprek. Voor nu komt er een koude winter aan. En dan moeten we gaan kijken hoe gaan we voorkomen dat mensen niet meer hun laptopoplader hoeven te gebruiken als kruik.
Ik denk dat heel veel mensen in de problemen komen als ze de 1300 euro niet krijgen en wel zien dat hun energierekening verdrievoudigt.
Ja, dat is dus precies het probleem, vind ik, op dit moment. Dan heb je een energietoeslag en met allerlei koopkrachtimpulsen wordt er dan een beetje geplust en dan komen we net weer de winter rond. Ja. Maar de achterliggende problemen die zijn structureler van aard. En dat is niet alleen voor studenten zo, dat is ook voor bijstandsgerechtigden zo. Minimumloon is te laag. De loongroei in het algemeen is te laag om de inflatie bij te houden. Dat zijn denk ik de structurele problemen die je aan moet pakken. Er komt altijd weer een volgende crisis. En dan zullen er weer allemaal koopkrachtimpulsen zijn en een extra toeslag hier en daar. Maar je moet ervoor zorgen dat het inkomensniveau van mensen structureel op peil is, zodat ze een crisis aankunnen.
Ja. Iedereen gaat erop achteruit, behalve de koning.
Nou, die heeft ook hogere energiekosten, maar ik weet niet of hij het zelf betaalt. Piet, jij wil praten over een artikel dat we vanochtend op nu.nl lazen. Bovenaan met een tamelijk alarmerende kop. Ouders durven niet te zeggen dat ze hun kind met lege maag naar school sturen.
Ja. Ja, vreselijk, hè?
Ja.
Ik schrok daarvan, maar ik herken het verschijnsel ook wel. Het is eigenlijk zo dat we allerlei verschijnselen in de economie kunnen we op heel erg een kwantitatieve manier kunnen we dat duiden. We pakken er cijfers bij. We kunnen een beetje voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen op basis van financiële prikkels. En noem maar op. Maar weet je, op het moment dat de koopkracht heel hard daalt en het aantal mensen in armoede stijgt, dan zijn er dus allerlei gedragseffecten die we als econoom eigenlijk helemaal niet zo snappen. En dat is dat mensen zich schamen voor armoede. En dat is ook dat mensen financiële stress hebben door armoede. Dat ze zich dus heel erg gaan focussen op het oplossen van hun financiële problemen. En dat daardoor allerlei andere zaken die je ook in je leven moet regelen, dat die uit beeld verdwijnen. En dat je dat daardoor minder goed doet. En bij alle cijfers die we zien, want ja, wat zegt er nou, hè, als je leest dat de koopkracht 5% daalt. Maar tussen al die cijfers moet je denk ik ook snappen dat er dus mensen zijn die nu in de situatie zitten. Eén, dat ze niet alle hulp durven te vragen die ze kunnen vragen. En dat los je niet op met de oproepen. Durf het maar wel, doe het maar toch. Nee, mensen doen dat niet omdat ze zich schamen. Ja, en ten tweede allerlei andere dingen in je leven gaan missen. Als er brieven van de incassobureaus op de deurmat liggen.
Ja.
Zie dan nog maar eens met de financiële stress die dat oplevert gezond te leven of een goed werkend sociaal leven te hebben of een sollicitatiebrief te versturen. Ja. Dat zijn allemaal taken die moeilijker worden op het moment dat je financiële problemen hebt.
Ja, maar die schaamte is niet zo gek, toch? Want het is niet zo leuk om tegen anderen te zeggen dat je geen geld hebt. En dat je dus je kind geen eten kan geven.
Waarom is dat eigenlijk niet zo gek, vraag ik mij dan af.
Blijkbaar levert dat een gevoel van falen op en gêne. En je kan blijkbaar niet in je eigen levensonderhoud voorzien.
Ja, maar
daar is niet iets om trots op te zijn. Althans, dat is denk ik een gevoel dat je dan eraan overhoudt.
Ja, maar dat is de keerzijde van de succes is een keuze-ideologie die we met z'n allen hebben. Dus op een moment dat mensen slagen in iets in het leven, dan feliciteren we natuurlijk die persoon en dan zeggen we het komt door jouw individuele inzet. Nou, dat is hartstikke mooi om zo te denken. Ik denk dat dat heel goed is voor je zelfvertrouwen, maar de keerzijde van zo'n manier van denken is natuurlijk ook dat als mensen falen, dat we dan denken dat het door hun eigen individuele inzet of afwezigheid juist komt dat ze zo gefaald zijn. Maar dat is niet zo. Armoede ontstaat niet door individueel falen. Armoede ontstaat door structurele ongelijkheid. Door te grote verschillen tussen inkomens en tussen inkomen en vermogen. Daardoor ontstaat armoede.
Ja, ligt niet aan jou dus. Nou ja, als je zo iemand bent met een kind en je durft niet te zeggen dat je je kind niet genoeg eten kan geven, dan moet je niet jezelf daar de schuld van geven en enorm daarvoor gaan schamen. Maar
ja, nee, maar je kunt het gewoon voor sommige inkomensgroepen kun je gewoon aantonen dat het echt niet aan hen ligt. Als je een bijstandsgerechtigde bent, 1020 euro als alleenstaande krijg je in de maand. Het Nibud heeft uitgerekend dat je daarvan net je sociale huur, net je boodschappen kunt betalen. Als je dan een koopkracht terugval krijgt ten grootte van ongeveer 200 euro, dan kun je iedereen uittekenen dat er dus elke maand betalingsachterstanden ter waarde van 200 euro bijkomen. Het heeft niks met individueel falen te maken, precies, maar alles met dat die bijstand te laag is.
En dan kan je niks aan doen. Oké, we kijken tot slot nog even wat de trending is op de socials. Hashtag prijsplafond zien we terug. Heeft allemaal te maken met dat prijsplafond voor gas en stroom dat door het kabinet is geïntroduceerd. Ook Kadyrov, zo heet de nieuwe kolonel-generaal in het Russische leger, die gisteren door president Poetin is benoemd. Omstreden waarnemend president van Tsjetsjenië is die. Hij wordt ook wel de bloedhond van Poetin genoemd. En tot slot ook nog trending hashtag Cruyffturn en Total Football. Nederlandse voetbaluitdrukkingen die zijn opgenomen in de nieuwe editie van het Oxford English Dictionary. Met Cruyffturn wordt gedoeld op de beroemde schijnbeweging van Johan Cruyff. En de term Total Football verwijst naar het totaalvoetbal van Nederland in de jaren 70. En tot slot is nog trending Thailand. Vanochtend bekend geworden. Een vreselijke aanslag. Een mass shooting. 34 doden, waaronder 22 kinderen. Het is uiteraard ook weer een vreselijk verhaal. Goed. Daarmee eindigt deze uitzending van BNR Breek. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Dank Alle.
Leuk om er te zijn.
Dank Piet.
Ja, graag gedaan.
Graag tot de volgende keer. Lekker blijven luisteren. Dan hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.